Leuk om hier weer te zijn. Het is de tweede advent. En ik wil met jullie hebben over leegte en vervulling. Als het goed is, komt er een PowerPoint. En als ik heel eerlijk ben, vorige week hadden we een Ieder Heeft Iets dienst. En... Dus de preek was eigenlijk in mijn hoofd bezig om gewoon te zeggen, nou Heer, wat wilt u dat ik doe? En toen eigenlijk een groot deel van de dienst vorige week ging, had Dick een woord over wat God in zijn leven aan het doen is van vroeger uit. En eigenlijk toen ik hem hoorde daarin, toen dacht ik, ja, eigenlijk was dat voor mij een bevestiging voor wat ik vandaag wil gaan doen. Dus vandaar dat ik het hierover wil hebben. Waarom? Omdat je hebt eigenlijk in advent heb je eigenlijk een bepaald ritme. Vaak heb je de eerste week van advent gaat het over hoop. De tweede week gaat het over vrede. De derde week gaat het over joy of blijdschap. En de laatste week gaat het over liefde. Dus we zouden het nu moeten hebben over peace of vrede. En toch, zeg maar, als je jarenlang eigenlijk altijd die adventweken hoort, dan kan het ook een beetje zoetsappig zijn. Dan heb je weer Maria, die geen plek heeft, en dan krijg je weer de stal. Nou, goed. Ik merk dat ik voor mezelf eigenlijk altijd aan het zoeken ben, wat doet Jezus met mij? En ik ben zo blij dat hij in mijn leven gekomen is. En daar wil ik jullie eigenlijk over vertellen. En ik wil het doen aan de hand van een inleiding. En ik wil eigenlijk altijd eerst beginnen met een stukje humor. Dus wil je het volgende doen? Er is een klein boekje. En in dit boekje staan gebeden van kinderen. En kinderen mochten iets opschrijven aan de Heere God. En één daarvan is bijvoorbeeld... Beste God, bedankt voor mijn broertje, maar eigenlijk had ik gevraagd om een hondje. Dit is de manier hoe ik het lees. Een andere. Beste God, ik was naar een trouwerij en die mensen kusten elkaar in de kerk. Mag dat wel? Nog eentje. Beste God, ik weet denk ik wel waar babytjes vandaan komen. Uit de buik van de mama's en papa's. Uit de buik van de mama's en de papa's hebben ze erin gedaan. Waar zaten ze daarvoor? Bewaart u ze in de hemel? Hoe komen ze dan hier? En moet u dan eerst voor ze allemaal zorgen? Wilt u AUB al mijn vragen beantwoorden? Ik denk altijd aan u, Laura. Beste God, het heeft de hele vakantie geregend en mijn vader kreeg daar heel erg de pest over in. Toen zei hij dingen waar u helemaal niet blij over bent. Dus ik hoop dat u hem maar geen straf geeft. Afzenden, uw vriend, maar mijn naam zeg ik niet. Dit is van Bastiaan. Beste God, ik voel me nooit meer alleen... sinds ze mij over u hebben verteld. Nou, die vond ik wel mooi. Die wil ik eigenlijk nog vasthouden voor zometeen. Maar ik zag ook mijn eigen naam staan, dus die wil ik dan ook nog eventjes. Beste God, ik dacht altijd dat oranje en paars met elkaar zouden vloeken. Totdat ik de zonsondergang zag. Dat is toch wel prachtig. Groetjes, Berend-Jan. De volgende. Waarom heb ik dit als inleiding? En dit vind ik ook wel... Ik ken een tijd van in mijn leven waarin ik eigenlijk heel sterk leegte in mijn leven herken. Als je mij zou vragen, kun je terugdenken aan je geschiedenis, aan vroeger? Dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik eigenlijk een heel groot zwart vak heb in mijn herinnering. Een periode waar ik echt niet blij ben om naar terug te kijken. Waarin ik echt leegte ervaarde. Die momenten waren ook momenten waarin ik heel veel heb gedacht over zelfmoord. Waarin ik gewoon echt het leven niet zag zitten. In die periodes heb ik eigenlijk geleerd om te bidden. Ik wist eigenlijk niet zo goed wie God was. Ik ben opgegroeid in een evangelische gemeente. Maar persoonlijk kende ik God niet. En eigenlijk, ik hoorde wel mensen zingen over God. Maar geestelijke vaders en moeders heb ik eigenlijk niet gehad. Dus eigenlijk vond ik ze een beetje hypocriet. Ze zongen over God en hoe gelukkig ze waren met God. Maar ik zag het niet in ze. En 's avonds, als ik alleen was, als ik diep ongelukkig was, merkte ik dat ik heel vaak naar God bad. En het uitschreeuwde, Heer, ik zie het gewoon niet zitten. Ik weet niet wie u bent. Ik weet niet wie ik ben. Maar als u me helpt, als u in mijn leegte wil komen, dan zal ik over u getuigen. En dat wil ik vandaag doen. Over hoe God mij geholpen heeft. En daarin vind ik het ook wel een beetje een spannende dienst. Maar scheid. Goed, ik wil het eigenlijk ook wel doen op basis van de Bijbel, waarin we het ook zien, het bijzondere karakter van God. En waarom ik ook zo blij ben dat Jezus gekomen is. En dat wil ik dat doen aan de hand van een Bijbelpersoon die ik ook eigenlijk wel ken. Waar ik mezelf in herken, is de volgende. Ik herken me eigenlijk wel heel erg in Petrus. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik herken me heel erg in hem. Ik denk ook dat hij in zijn leven een periode kent waarin hij leegte heel erg kent. Jarenlang, in eentje terug, je gaat te snel. Hij heeft Jezus leren kennen. En op een gegeven moment is er een moment waarin hij Jezus verloochent. En ik denk dat dat moment, dat hij echt ook leegte ten diepste heeft ervaren. Dat kun je ook zien als je het Markus-evangelie leest. Dat is eigenlijk een verslag van Petrus door de mond of het schrijven van Markus heen. En daarin zie je dat hij eigenlijk zichzelf niet meer onder de discipelen schaart. Zo'n afstand ervaart hij. Hij noemt dan... Maar daar was ik al bang voor. Dit ding is zwaar, jongens. Maar daar komen we zometeen op. Petrus was jarenlang bevriend met Jezus. En op een gegeven moment dat hij Jezus verloochent, hoe zou je je dan voelen? Ik denk dat ik me echt... Hij heeft wonderen en tekenen gezien. Hij heeft zoveel meegemaakt. En in één keer heb je dat niet meer. Wat voor gat zou je dan in terechtkomen? En ook de vrienden waarmee je optrok, de discipelen. Jij bent toch wel degene die er wel gefaald heeft. Nou, in ieder geval, dat verhaal zou ik me zo kunnen voorstellen. En dan ben ik eigenlijk zo dankbaar dat er een verhaal in de Bijbel staat die daar iets over zegt. En dat verhaal wil ik eigenlijk met jullie lezen. We gaan lezen Johannes 21. En voordat ik dit lees, wat is er gebeurd in hoofdstuk 20? is eigenlijk de afsluiting van Johannes. Eigenlijk zou je aan het eind van het hoofdstuk kunnen zeggen, nu kunnen ze verder. Want wat gebeurt er? Jezus is opgestaan en Jezus laat zich voor het eerst zien aan Maria. En Maria die hoort en ziet dat Jezus leeft. En op een gegeven moment als Maria dat gehoord heeft, gaat ze naar de discipelen terug. En dan zie je een beetje de sfeer die bij de discipelen heerst. De discipelen die zaten verborgen in hun huis omdat ze bang waren voor de Joden. Ze waren gewoon bang. En als Maria binnenkomt, dan zegt ze de Heer Jezus die leeft. En dan verschijnt Jezus ook binnen in die omsloten of die gesloten muren. En dan vertelt hij en laat hij zien dat hij leeft. En dan is dat voor de discipelen de eerste verschijning en dat is dan de tweede verschijning dat Jezus zichzelf laat zien. Daarna komt er nog een derde verschijning, want Thomas was er nog niet. En Thomas die hoort de discipelen praten, Jezus hebben we gezien. En dan heb je het verhaal van de ongelovige Thomas die zegt, ja, ik geloof er niks van totdat ik mijn vingers in zijn wonden kan leggen. En dan de Heer Jezus komt dan ook nog een derde keer, de tweede keer voor de discipelen en dan laat hij zichzelf zien. En dan eindigt hoofdstuk 20 en hij bad voor de discipelen en hij vervulde ze met de Heilige Geest en hij zei, ga erop uit. Dat is eigenlijk hoofdstuk 20, einde. Nou, dan kun je eigenlijk zeggen, het evangelie is af. En dat is ook wat veel geleerden zeggen, nou, het lijkt wel of hoofdstuk 21 is toegevoegd. En ik moet je zeggen, ik ben heel erg blij dat dat hoofdstuk is toegevoegd. Ik weet niet in hoeverre, maar dat is voor de geleerden. Goed, laten we lezen. En hoe ik het wil doen is, ik wil eigenlijk in twee stukken lezen. Omdat ik, eigenlijk heb je in hoofdstuk 21 heb je een inleiding. En die inleiding gaat toe naar een gesprek tussen Petrus en Jezus. Maar die inleiding is zo prachtig, dat ik daar wel eventjes bij stil wil staan. Goed, ik lees uit de herziende Statenvertaling. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. Aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Dimitus genoemd, dat betekent tweeling, en Nathanael die uit Canaan in Galilea kwam, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hem, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. En ze gingen naar buiten en ze gingen meteen aan boord van een schip en in die nacht vingen ze niks. En toen het al de volgende ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen hem, kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hem, werp u net uit aan de rechterkant van het schip en u zult het vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was onkleed, en hij wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts enkele 200 el van het land verwijderd. En ze sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op land vol grote vissen. 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hem, kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de dood opgewekt was. Even tot zover en zometeen lees ik het laatste stukje. Wil je het volgende plaatje doen? Ik denk wat de inleiding van dit stukje laat zien, is dat de discipelen eigenlijk gewoon in een ontzettend onzekere periode was. Het hoofdstuk 20 liet al zien dat ze eigenlijk bang waren voor de Joden die rondom hen waren. Wat zou er met hun gebeuren? En dat ze ook eigenlijk allemaal een stukje zaten, een stukje vacuüm. Ze hebben zoveel meegemaakt met Jezus. En dan in één keer is het kruis daar en in één keer zijn ze zoekend. En nu? Daarbij ook nog de persoonlijke gevoelens. En met name met Petrus, hij heeft Jezus verraden en hoe zou je je voelen? En dan komt op een gegeven moment de opmerking van Petrus, joh, ik ga vissen. En er zijn eigenlijk de anderen die zeggen eveneens, wij gaan met je mee. Nou, er zijn er een beetje theorieën over wat gebeurt, hè. Maar ergens ga je heel vaak terug in watgene wat je gewend bent om te doen in onzekere periodes. Petrus en zijn discipelen gaan vissen. En ik denk dat de schrijver van Johannes eigenlijk het punt wil maken. Ze zijn gewoon hopeloos. En dan vangen ze ook nog niks. Nou, dat is het punt van hopeloos. Dan heb je het al baggen, zit je een hele dag te vissen, vang je niks. En dan heb je ook nog eigenlijk dat gesprek wordt nog duidelijker gemaakt als er op een gegeven moment iemand aan de kant staat en die vraagt dan ook nog, heb je er gevangen? En dan zeggen ze allemaal, nee. Nou, dan heb je toch ellende op ellende op ellende. En dat is eigenlijk het punt wat hij wil maken. De discipelen zijn gewoon een beetje de weg kwijt. Ze zijn zoekend. En dan heb je het bijzondere, de opmerking van Jezus. Hij zegt, werp het net aan de andere kant uit. Nou, vis zwemt overal, hè. Als die hier niet is, waarom zou die dan daar zijn? En toch doen ze het. Ze werpen het net aan de andere kant uit. En in één keer merken ze dat die netten in één keer vol vis. En dat ze het niet meer kunnen houden. En op dat moment is er een openbaring bij Johannes. Dat is de discipel die Jezus lief had. En hij zegt, dit moet Jezus zijn. En op dat moment beginnen er allemaal belletjes bij Petrus te rinkelen. En eigenlijk doet hij daar rare dingen. Hij heeft zijn bovenkleed heeft hij uit vanwege het vissen. Hij kleedt zich aan en daarna springt hij in het water. En hij gaat naar Jezus toe. Iets dat hij eindelijk Jezus weer ziet. En dan komt hij aan het land en dan ziet hij een kolenvuur. Nou, eventjes de ontmoeting, als je de Bijbel niet zo goed kent, lees je hier zo over in. Maar Johannes, op het moment dat hij dit schrijft, heeft hij dit verhaal specifiek uitgekozen. Want weet je dat dit verhaal eigenlijk al een keer eerder is gebeurd? In Lucas 5 begint Jezus een bediening. En op een gegeven moment is er een grote schare. En Jezus die stapt op een gegeven moment in een boot, er liggen een aantal boten, en hij stapt in de boot en hij zegt tegen degene die in de boot zit, Petrus, kun je even iets van kant afgaan? En dan begint Jezus zijn preek. En hij begint het evangelie te delen over het koninkrijk van God. En op een gegeven moment zegt hij tegen de vissers, hebben jullie wat gevangen? En dan zeggen de vissers, nee, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen. En dan zegt hij, werp je net nog eens uit. En wat gebeurt er dan? De netten zwermen vol vis. En dan staat er, de netten dreigden te scheuren. En die scheurden ook. En de boten beginnen te zinken. En op dat moment raakt Petrus zo overweldigd van Jezus, dat hij neerbuigt voor Jezus en zegt hij, ga alsjeblieft van me vandaan, want ik ben schuldig en zondig. En op dat moment zegt Jezus, vanaf nu ben je een visser van mensen. Volg me. En dat is de roeping van de discipelen. En nu gebeurt in hoofdstuk 21 hetzelfde. Alleen het enige detail is dat de netten niet scheuren. En vandaar dat bij Johannes ook, dit is Jezus. Dus in dit laatste verhaal worden ze eigenlijk teruggeworpen naar hun roeping. Nou, dat vind ik heel gaaf. Ja, hier is een beetje stil, maar ik vind het wel echt cool. Dan komen ze aan wal. En op het moment dat ze aan wal komen, dan zien ze eigenlijk een vis op een kolenvuur. Nou, dat woordje kolenvuur komt 1 keer voor in de Bijbel, ook in de evangelie. Weet je wanneer? Ja. Ja. Er wordt daar gezegd, op het moment dat de Heer Jezus verloochend wordt, staat Petrus bij een kolenvuur en er zijn de mensen die gaan met hem een gesprek aan. Dat gebeurt bij een kolenvuur. En bij dat kolenvuur verloochent Jezus 3 keer, of verloochent Petrus 3 keer Jezus. En Johannes wil ervoor zorgen dat we in ieder geval allemaal duidelijk hebben dat er weer iets gaat gebeuren bij een kolenvuurtje. Er speelt zich namelijk een gesprek af. Er is trouwens nog een detail die ik wil, ook jullie niet wil weglaten, is het volgende. Eentje terug. Want er staat eigenlijk, de discipelen die zitten rondom dat kampvuur. En dan durven ze, niemand durft te vragen, wie bent u? Nou, en dan staat er Spurgeon, dat is een oude prediker van vroeger, die heeft een opmerking als volgt, die zegt dit. Ze zaten 's ochtends bij het ontbijt met brood en vis. In zelfvernedering keek Petrus met tranen in zijn ogen naar het kolenvuur. Zich herinnerend dat hij daar stond, terwijl hij zich warmde, terwijl hij zijn meester verloochende. Maar ook Thomas, die zat daar, zich afvragend hoe hij had gedurfd om bewijs te vragen, terwijl het feit zo duidelijk was. Ze voelden zich allemaal heel erg klein in deze goddelijke aanwezigheid. Dat ze zich allemaal zo slecht gedragen hadden. En ergens kun je dat wel een beetje lezen. Niemand durfde te vragen, wie bent u? Allemaal kijken naar dat vuurtje. Nou, te midden van dat krijg je dus een volgend gesprek. En dan lezen we verder. Toen ze dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Toen zei hij opnieuw, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? En hij zei tegen hem, ja Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. En u weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. En voorwaar, ik zeg u. Toen u jong was, omgordde u uzelf en liep u waar u maar wilde. Maar nu u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En de ander zal u omgorden en u brengen naar waar u niet heen wil. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God verheerlijken zou. En na hij dat gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Het volgende plaatje. Wat ik zo bijzonder vind in het gesprek dat Jezus heeft met Petrus, krijgt Petrus eerherstel. En dat eerherstel, dat die een stuk vervulling. Ik ben daar zo dankbaar voor dat dat in de Bijbel staat. Dat Jezus het initiatief neemt om Petrus te ontmoeten in de ellende waar hij in zat. En dat hij hem daar niet liet, maar dat hij opnieuw een kans gaf voor herstel. Dus bij dat kolenvuur heeft hij opnieuw de kans om 3 keer herstel te geven. Waar ik ook ontzettend dankbaar voor ben, is dat Jezus niet zo begon. Zeg, Petrus, heb jij niet wat te zeggen tegen mij? Want je hebt me 3 keer verloochend, ik heb dat allemaal gehoord. Nu kun je sorry zeggen en dan gaan we opnieuw beginnen. Zo begint hij niet. Jezus begint ook niet. En beloof je nu dat je het niet meer gaat doen? Nee, de reactie van Jezus is, hou je van mij? En de zoektocht naar waar zit je hart? Dat de kern is waar Jezus nou op zoek is. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook heel erg dankbaar voor ben. Na alle keren dat ik gezondigd heb en er zooi van gemaakt heb, dat ik niet die gesprekken heb wat ik allemaal verkeerd heb gedaan, maar dat hij eigenlijk altijd op zoek is naar mijn hart. Hou je van me? Dit is ook een commentaar die ik mooi vind. Petrus had berouw betoond. En Jezus vroeg hem om zijn leven toe te wijden. Petrus' leven veranderde toen hij uiteindelijk besefte wie Jezus was. Zijn beroep veranderde van visser naar evangelist. Zijn identiteit veranderde van onstuimig naar rots. En zijn relatie met Jezus veranderde. Hij werd vergeven en hij begreep eindelijk de betekenis van Jezus' woorden over zijn dood en opstanding. Petrus sindsdien is echt veranderd. En wat een vervulling heeft hij gekregen, en dat is zelfs tot aan zijn dood. Dat hij Jezus op een ereplaats wilde houden. Het volgende plaatje. Ik begon mijn verhaal dat ik ook zelf een groot leegte ken in mijn leven. Een van de grootste redenen wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven draait eigenlijk in de kern dat ik diep van binnen een jongen ben die een vaderfiguur heeft gemist. Ik heb een vader, ik heb ook een hele lieve vader. Maar mijn vader en mijn moeder, die hebben eigenlijk van jongs af aan eigenlijk in scheiding gelegen. Ze komen allebei uit een gebroken gezin. En ze hebben elkaar ontmoet in die gebrokenheid. En eigenlijk de manier om te overleven was te zwijgen. En mijn vader ging altijd werken. Die was altijd weg. Mijn moeder runde het huis. En de echte intimiteit om een vader te hebben, ken ik niet. Ik kreeg momenten om mijn vader te ontmoeten als ik voor hem werkte. Dan hadden we een houtkachel, die moest gevuld worden met allemaal hout. En dan moest de hout van voor het huis naar achter gebracht worden. En als we dat die pokkenklus gedaan hadden, dan mochten we samen een film kijken. Met chips. Dat was eigenlijk de gezelligste momenten die ik me herinner van mijn vader. En de rest was hij eigenlijk altijd weg. Hij vergat me vaak bij vriendjes, omdat hij aan het werk was. En dan werd er gevraagd, joh, papa haalt je op. En ik moest heel vaak bellen. Pap, kom je me ophalen? Oh ja, oh ja. En dat gat zorgde ervoor dat ik eigenlijk heel onzeker was van binnen. Die onzekerheid probeerde ik op te vullen. En ik wil niet alles helemaal noemen. Maar wat ik wel weet is dat ik de randen heb opgezocht om ergens hier te horen, je mag er zijn. En dat maakt dat ik eigenlijk, als ik naar mijn jeugd kijk, eigenlijk niet fijn terugkijk naar mezelf. Omdat ik eigenlijk nooit gehoord heb, je bent goed, heb ik heel erg gedacht, wat doe ik ertoe? Een uitstapje. Daarom had ik deze bom meegenomen. Wat ik eigenlijk wil vertellen, komt eigenlijk als je het volgende plaatje wil doen. Dit is een geheim. Ik ben timmerman van beroep, maar ik heb eigenlijk nooit geen houtkennis gehad. Dus er zijn heel wat mensen die meer verstand hebben van bomen dan ik. Ik kan er van alles mee maken, maar echt dingen weet ik niet over verschillende soorten hout. Maar wat ik wel weet is het volgende. Mensen die denken, het eerste wat er gebeurde vanochtend, weet ik, hoe oud is die boom? Nou, deze boom is ongeveer 60 jaar. En de kern van het hout, dat noem je, hier zitten de eerste jaren van de boom. En dan krijg je hardwood, of het echte hout hier. En zo'n boom die groeit, en dan heb je de ringjaren. En in de ringjaren kun je eigenlijk al heel veel zien. Je kunt zien waar de schaduwkant is. Je kunt zien hoe goed het jaar was. Was er veel zon? Was er veel water? En in de goede jaren groeit zo'n boom veel. En je hebt altijd een dikke ring en een dunne ring. En dan in die dikke ring, dat is eigenlijk het voorjaar of de zomer. En de winter is eigenlijk het hele dunne. En eigenlijk krijg je daarmee de afscheiding naar het nieuwe jaar. Nou, je hebt natuurlijk de buitenkant, de schors. En waar ik het met jullie over wil hebben is het volgende. Ik hoop dat je blijft staan. In zo'n boom maakt in de jaren ook van alles mee. Bijvoorbeeld in deze tekening, hier zie je eigenlijk een litteken. En dat is een litteken van een insect of van een virus die een boom gehad heeft. In deze tekening, hier zie je eigenlijk ook een litteken. En dat komt door een bosbrand. Dat op die kant dat die boom fik heeft gehad. Nou, en dit heb ik eigenlijk ook hier. In deze boom. Deze boom heeft ook eigenlijk dingen meegemaakt in zijn groei. En daar waar die litteken heeft, vind ik eigenlijk knap dat zo'n boom in staat is om dan door te leven. Maar na dat litteken groeit een boom eigenlijk altijd anders verder dan daarvoor. Dus zo'n boom vervormt zich door wat hij heeft meegemaakt. Ja. Wat ik nou het bijzondere vind van God, is dat God bij ons wil komen met de advent. Hij komt niet alleen maar om tegen jou te zeggen, joh, ik hou van je en welkom. In het verhaal van Petrus gaat Jezus naar de plekken waar de leegte is. En daar waar de leegte is, wil hij herstel brengen. En wat ik het bijzondere vind, waarom ik zo dankbaar ben dat Jezus in mijn leven is gekomen, is dat God door de tijd heen soms naar periodes gaat en zegt, hey Bennet-Jan, er zit iets in jouw leven wat er met jou gebeurd is, wat ik niet wil. En ik wil daar herstel in brengen. Want ik zie dat het sindsdien dat je anders bent geworden dan dat ik je wil hebben. En dat hij kosten nog moeite bespaart om te werken in ons binnenste, zodat jij wordt zoals je hoort te zijn. En dat maakt het voor mij, ik ben zo dankbaar dat Jezus gekomen is in mijn leven, want de periodes waar hij het meest over gesproken heeft, is in dat dikke gat in mijn leven, waar ik zelf zo ellende ervaar. En dat hij zegt, maar ik ben anders. En dat kost jaren van herstel. Maar wat ben ik dankbaar dat Jezus daarvoor gekomen is. Dat hij een God is die door de lagen heen wil komen daar waar het gevoelig is. En herstel wil brengen. Amen, hè? Goed, het volgende plaatje. En dan kom je bij zo'n tekst. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus terugkomt. Wat een belofte, hè? Een belofte dat God ons allemaal, want wij allemaal hebben littekens. Allemaal hebben pijnlijke plekken of dingen meegemaakt in ons leven waar we pijn hebben. Waar we gewond zijn geraakt of waar we dingen hebben meegemaakt. En het is de commitment van God dat hij daar heel graag aan wil werken. En daarom hebben we een goed evangelie. Een bijzonder evangelie. Het volgende plaatje. Dit is ook mijn laatste plaatje. Toen ik jong was, op mijn knieën, biddend. Ja, blijf staan meer. Ik zal hem aan de kant. Toen ik bad, Heer God, wilt u alsjeblieft in mijn pijn komen en me helpen? Dan zal ik over u getuigen. Dat hebt u gedaan. Ik heb jarenlang, is God met me bezig geweest en heel gezegd, soms komen er nog steeds dingen naar boven waarin ik gewoon denk, hé, dan ben ik nog steeds niet helemaal gezond. Nog steeds kwetsbaar. Ik merk dat sommige pijnlijke dingen er meer uitzien als een ui, dan dat God in één keer een pleister plakt en alles is goed. Nee, ik merk dat hij vaak over pijnlijke dingen een schel eraf haalt. En dat je dan een stukje bevrijding vindt en dat God op een gegeven moment nog een keer praat over datzelfde pijn. En dat hij weer een dieper ding loslaat. En dat hij zegt, hé, mag ik daar weer bij? En dan denk je, goh, hier ben ik er nou nog niet. En telkens haalt hij steeds meer van pijnlijke periodes af. Zodat de angel verdwijnt. En dan, ja, je hebt een wond. Ja, je hebt een litteken. Maar het beheerst je leven niet meer. Omdat God genezing brengt. En dat vind ik zo bijzonder. Maar ik heb toen tegen hem gezegd, Heer God, als u mij wil helpen, dan zal ik getuigen. Afgelopen week sprak ik in Amsterdam, 2 weken terug, sprak in Amsterdam. En ik mocht het hebben over de fear of the Lord, de vrees des Heren. Dat is een onderwerp waarin ik vaak spreek in de DTS. Toen vroeg ik, eigenlijk was het heel raar dat ik daar was. Er was een spreker uitgevallen. En ze hadden gevraagd, Bernd-Jan, wil jij? En toen zeiden ze, maar Bernd-Jan, we hebben het idee dat jij moet komen. En toen vroeg ik aan de Heer God, Heer, waarom moet ik erheen? En de Heer die zei, Bernd-Jan, ik wil dat jij iets van mijn vader had laten zien aan deze jongeren. Wat bleek nou dat bijna alle jongeren die daar bij elkaar waren, een gebroken vader hadden. Nou, ik zal het even inkoppen. Waar had ik last van? Een heel groot gemis waarin ik eigenlijk geen vader ken. En dat je gewoon ziet dat God mij zo gevormd heeft, dat ik vandaag de dag op Heidebeek voor heel wat mensen een vaderfiguur vervul. En als ik lesgeef dat heel wat mensen een vaderfiguur in me zien die genezing brengt bij hun. Nou, dat vind ik echt alleen maar genade. Dat God van je zwakte een sterkte maakt. En dat is eigenlijk mijn punt. God wil in onze leegte komen en vervulling geven. En dan zeggen we amen. Goed, Vader, u kent ons allemaal. Heer, wat ben ik dankbaar dat u niet alleen maar een kerstverhaal bent van lang geleden. Maar wat ben ik dankbaar dat uw komst vandaag de dag nog zoveel betekent. U nodigt ons uit om werkelijk te leven in uw koninkrijk. Heer, u kent al onze ellende, al onze pijnen, al onze vragen, al onze noden en Hier, daar komt u naar binnen. En daar wilt u werken met uw liefde, uw Heilige Geest en genade. Om ons vrij te zetten en ons te vormen zoals u ons hebt bedacht. En niet zoals onze ellende ons hebt bedacht. Heer, en daarom ben ik u zo dankbaar dat we een levend evangelie hebben. Heer, dat u net als Petrus naar ons toe komt en zegt: wij hebben een gesprek nodig, jij en ik. Dank u wel voor uw genade. Amen.